Goedemorgen, broeders en zusters. Shalom. Toen u mij zo zag, toen dacht u, die gaat zeker vandaag over Jozef spreken. Of dacht u dat niet? Nee? Nou, ik heb mijn veelkleurige trui vandaag aan.
Was me wel opgevallen, ja.
Ah, oké. Jozef met zijn veelkleurige rok, maar we gaan het wel hebben over de veelkleurige wijsheid van God. En dat gaan we doen naar aanleiding van Matteüs hoofdstuk 22, vanaf vers 15 tot en met 22. Dus Matteüs 22, vanaf vers 15 tot en met vers 22. En dat gaan we eerst lezen. Toen gingen de fariseeën weg en beraadslaagden hoe ze hem op zijn woorden konden vangen. En ze stuurden hun discipelen naar hem toe, met de Herodianen, en zeiden, Meester, we weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Zeg ons dan, wat dunkt u, is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei, huichelaars, waarom verzoekt u mij? Toon mij de belastingmunt. En ze brachten hem een penning. En hij zei tegen hen, van wie is deze afbeelding en het opschrift? Ze zeiden tegen hem, van de keizer. Toen zei hij tegen hen, geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. En toen ze dit hoorden, verwonderden zij zich, en ze verlieten hem en gingen weg. Tot zover de lezing uit het woord van God, en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons aller hart. De laatste week voor het lijden en sterven van de Heer Jezus, dan zien we dat er een toename is van de fariseeën, de schriftgeleerden, de leiders van Israël, om te proberen een aanklacht te vinden tegen de Heer Jezus. Ze proberen allerlei trucs om hem zo ver te krijgen dat hij iets verkeerds zal zeggen, waarop ze hem dan zouden kunnen beschuldigen en uiteindelijk ter dood brengen. Dat gebeurt ook in dit stukje wat we nu met elkaar hebben gelezen. Nadat de Heer Jezus aan het begin van het hoofdstuk bij ons beschreven de koninklijke bruiloft, de gelijkenis daarvan, heeft verteld, dan begrijpen ze heel goed dat die gelijkenis over hen gaat. En dan zien we ook hun reactie, want daar staat er in vers 15 wat we samen gelezen hebben. Toen gingen de fariseeën weg en beraadslaagden wat zij hem zouden kunnen doen, hoe ze hem op zijn woorden zouden kunnen vangen. En dan sturen ze uiteindelijk ook hun discipelen. Ze gaan niet zelf, maar vers 16 zegt, ze stuurden hun discipelen naar hem toe met de Herodianen. We zien dat er hier een samensmelting komt van politiek en godsdienst. De Herodianen, dat waren degenen die met Herodes verbonden waren en zich uiteindelijk heel positief opstelden ten opzichte van de Romeinen. Het was een politieke partij en had eigenlijk niks met godsdienst te maken. Maar de discipelen van de fariseeën, ja, dat was duidelijk de godsdienstige lijn. En ze beginnen met een compliment als ze bij de Heer Jezus komen. Ze smeren hem als het ware stroop om de mond. En ze zeggen, meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Dat is natuurlijk inderdaad een soort opzetje naar datgene wat ze voor ogen hebben, om hem door een soort strikvraag tot een verkeerde uitspraak te brengen. Aan de andere kant hebben ze hier wel eigenlijk een heel goed beeld neergezet van wie de Heer Jezus werkelijk is. Hij is God geopenbaard in het vlees. Hij is waarachtig. Hij leert inderdaad de weg van God, het woord van God in waarheid. En hij laat zich door niemand beïnvloeden. Hij ziet de persoon van de mensen niet aan en het is ook in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament al meerdere keren gezegd dat God ziet de persoon van de mens niet aan. Hij is degene die onbevooroordeeld naar mensen kijkt. En dat is natuurlijk iets wat eigenlijk hier door deze discipelen en de Herodianen als het ware bevestigd wordt, hoewel zij het natuurlijk niet als zodanig bedoeld hebben. En dan komen ze uiteindelijk met een vraag. Komen ze uiteindelijk met dat waar het om gaat. Zeg ons, wat denkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Is het geoorloofd? Dat woordje geoorloofd, in het Engels staat er lawful. En het heeft eigenlijk met de wet te maken. Het is niet zo van, nou is het gepast. Maar eigenlijk is het overeenkomstig de wet. Dat Griekse woord wat je daar tegenkomt, dat lees je ook in Matteüs 12 vers 2. Waar staat toen de fariseeën dat zagen? En dat was het feit dat de discipelen van de Heer Jezus aren plukten op Shabbat. Toen zeiden ze tegen hem, zie uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd te doen is op de Sabbat. Het was niet volgens de wet. Volgens de wet mocht dat niet. Althans volgens hun interpretatie. In Matteüs 12 vers 4, daar zegt de Heer Jezus tegen ze, als antwoord op hun opmerking, dat David het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft die hij niet mocht eten. Evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters. Ook hier, hij mocht ze niet eten. Het was niet geoorloofd, het was niet volgens de wet, want de toonbroden waren het brood voor de priesters. En in Matteüs 12 vers 12, hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. Dus dat woordje geoorloofd heeft dus te maken met de wet. En dat was iets waar de fariseeën natuurlijk heel sterk in waren. Althans, dat dachten ze. Zij stonden voor het strikt naleven van de wet, de Torah. En als zodanig komen ze dus met die vraag, is het volgens de wet geoorloofd om aan de keizer belasting te betalen? Gaat het tegen de wet in, tegen de Torah in, als we de keizer belasting betalen? Jezus, hij kende hun boosaardigheid, staat er in vers 18. En dat woordje boosaardigheid, dat kom je in het Nieuwe Testament best een aantal keer tegen. En het wordt ook als een van de dingen beschreven die eigenlijk de mens doet zonder God te kennen. In Romeinen 1 vers 29. Romeinen 1 vers 29 gaan we even kijken. Daar beschrijft de apostel Paulus eigenlijk de situatie van mensen die God niet kennen, eigenlijk zich van God hebben afgekeerd. Datgene wat kenbaar was van God in de schepping, daar hebben ze geen boodschap aan. Dat nemen ze niet voor waar aan. En uiteindelijk heeft God ze dan ook overgegeven aan een verwerpelijk denken, staat er in Romeinen 1 vers 28. En dan staat er in vers 29, ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid enzovoort. Daar zijn de mensen vervuld van boosaardigheid. Maar die boosaardigheid wordt uiteindelijk ook door de apostel Paulus genoemd met betrekking tot het zondige hart, tot wat bij de oude mens hoort, bij het vlees hoort. Het is in feite nog steeds in ons aanwezig, hoewel onze oude mens met Christus gekruisigd is. Maar heel gemakkelijk kan dat zomaar naar boven komen, die boosaardigheid. En die boosaardigheid betekent niet zomaar boos worden, maar eigenlijk dat je iemand iets wil aandoen. Dat je eigenlijk iemand een hak wil zetten, of in ieder geval negatief iets naar die ander wil doen. Ik denk dat we dat misschien wel, zonder nou daar echt over te oordelen, dat ook gezien hebben in de week achter ons bij die rellen met betrekking tot de zogenaamde lockdown en de avondklok. Ik heb er grote twijfels aan of die mensen die daar toen dus die rellen georganiseerd hebben en zich gezet hebben als tegenstanders van de politie, die uitgedaagd hebben uiteindelijk tot slopen en tot stelen zijn gekomen, of ze dat deden als een soort protest tegen de avondklok. Ik denk dat ze dat als een argument hebben gebruikt. Ze wilden gewoon rellen. zoals dat door sommigen ook gezegd wordt. En dan zijn er natuurlijk altijd psychologen die zeggen, ja, maar goed, wat is daar de oorzaak van? Ja, natuurlijk, dat is natuurlijk belangrijk om te weten. Maar het punt is dat deze mensen toch op een bepaald moment zich hebben laten leiden door die boosaardigheid van hun hart. En daar hoeven we niet in te oordelen, want dat kan onszelf ook overkomen. Maar het is wel iets wat gewoon openbaar wordt. En dat werd hier ook openbaar bij de Heer Jezus ten opzichte van zijn tegenstander, zijn vijanden. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Hij kende hun boosaardigheid en dan zegt hij, huichelaars, waarom verzoekt u mij? Huichelaars, dat is natuurlijk niet zo'n vlijende opmerking. Maar de Heer Jezus geeft heel nadrukkelijk aan hoe hij tegen deze mensen aankijkt. Hij die inderdaad de persoon van de mensen niet aanziet, maar wel ziet wat er in het hart leeft. En in hoofdstuk 23, waar dan het wee over de fariseeën wordt beschreven, waar de Heer Jezus iedere keer zegt, wee u, schriftgeleerden en fariseeën. En dan herhaalt hij heel vaak dat woord huichelaars. Zij deden zich beter voor dan dat ze waren. Aan de buitenkant zag het er allemaal heel mooi uit. Jullie staan op de hoeken van de straten te bidden. Jullie geven voor het oog van alle mensen de tienden. Jullie doen alsof je inderdaad God dient met een volkomen toegewijd hart. Maar jullie huichelen, jullie doen alsof. Of zoals Jesaja al gezegd heeft, en dat heeft de Heer Jezus ook weer aangehaald. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. En dat gevaar is natuurlijk voor ieder mens aanwezig. Voor iemand die godsdienstig is. Maar ook voor ons, als wij de Heer Jezus hebben leren kennen, is het toch heel belangrijk om ons iedere keer opnieuw weer erbij te bepalen, waarom dien ik de Heer? Doe het voor de mensen of doe ik met heel mijn hart het voor God, zoals we ook in dat lied met elkaar hebben gezongen of hebben kunnen horen? Huichelaars, waarom verzoekt u mij? Hier geeft de Heer heel duidelijk aan dat hij begrijpt waarom ze die vraag stellen. Het is een verzoeking. Ze proberen hem uit zijn tent te lokken. Ze proberen hem tot een verkeerde uitspraak te krijgen, te brengen. Toon mij de belastingmunt. De belastingmunt. Er was dus een speciale munt van de Romeinen waarmee de belasting, een soort OZB, zoals wij dat kennen, betaald moest worden. Waarschijnlijk moesten ze die munten kopen en dan daarmee dus aan de Romeinen, aan degene die die belasting incasseerden, waarschijnlijk de tollenaars, dat ze daar dan dus die belasting aan moesten betalen. Het probleem was voor de fariseeën, voor de schriftgeleerden, voor de wetsgetrouwen, was die munt eigenlijk een probleem. Want op die munt stond een afbeelding. En volgens hun visie, volgens hun uitleg van de wet, was dat tegen de wet. Er staat namelijk natuurlijk in bijvoorbeeld Exodus 20 vers 4, u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. In Deuteronomium 5 vers 8 vind je precies dezelfde strekking. Die munt was dus een probleem. En ze proberen hier de Heer Jezus dus tot een uitspraak te dwingen. Wat gaat hij zeggen? Maar ze brengen dus die munt. Dus die munt was blijkbaar wel in hun bezit. Ze moesten deze munten eigenlijk in bezit hebben om die belasting te kunnen betalen. Hun verzoeking was in feite tweeërlei. Of overtreding van de wet, als je dus met die belastingmunt belasting betaalde. Of overtreding van het gebod van de keizer, als je geen belasting betaalde. Dus aan de ene kant was het een godsdienstig probleem, aan de andere kant een politiek probleem. Van wie is deze afbeelding en het opschrift? Vraagt de Heer Jezus. En dan zeggen ze tegen hem, van de keizer. En dan zegt hij, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Geef aan de keizer wat van de keizer is. Met andere woorden, betaal belasting met die munt. Want die munt behoort aan de keizer toe. Op die munt stond dus een afbeelding. In het Grieks het woordje, een beetje naar onze taal toevertaald, het icoon. Dat woordje icoon is natuurlijk voor ons wel heel bekend, sowieso al dat we vanuit de geschiedenis weten, en misschien ben je er zelf ook wel eens mee geconfronteerd. Als je een kerk bezoekt, een orthodoxe kerk, daar zie je heel veel iconen. Russisch-orthodoxe kerken, Afrikaans-orthodoxe kerken, veel iconen. Maar dat woordje icoon komt natuurlijk ook heel veel voor in vandaag in onze samenleving. We hebben heel veel icoontjes op onze tablet, op onze telefoon, op de computer. Er zijn heel veel icoontjes. En zo'n icoontje zegt wat. Daar zit iets achter. Achter dat plaatje wat je ziet, daar zit een bepaald programmaatje. Of daar zit soms een bepaalde persoon achter. In dit geval was dat dus ook zo. Wij leven eigenlijk in een wereld van iconen, van afbeeldingen. En we zitten natuurlijk eigenlijk nu ook allemaal naar elkaars afbeelding te kijken. Het punt is dat de God van de Bijbel, de God van Israël, onze God en Vader, eigenlijk met iconen begonnen is. Hij is met afbeeldingen begonnen. In Genesis 1, daar lezen we, als dan de zesde dag aangebroken is van de schepping, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die op de aarde zijn, kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Volgens de Hebreeuwse manier van zeggen, zou je hier kunnen lezen, laat ons mensen maken in de gelijkenis van ons beeld. Een beeld in de Bijbel is altijd iets wat zichtbaar is. Het Hebreeuwse woord tselem, het Griekse woord icon, is altijd iets wat je kunt zien. Het is niet zo dat wij naar Gods beeld geschapen zijn, zoals dat soms en misschien zelfs wel vaak wordt uitgelegd, omdat wij kunnen liefhebben, omdat wij kunnen spreken, omdat wij kunnen denken, allemaal zeg maar die onzichtbare eigenschappen van God. Nee, het heeft te maken met een uiterlijk. Wij zijn naar het beeld van God geschapen. En God, Elohim, heeft een beeld. En dat beeld is de Zoon, de Heer Jezus. Hij is het beeld van God. In Colossense 1, vers 15 staat, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. De Zoon werd op een bepaald moment zichtbaar. Zo geloof ik dat je dat moet lezen. De drie enige God werd zichtbaar in die Zoon, in de tweede persoon van de Godheid. De eerstgeborene van heel de schepping, daar gaat het over de schepping die wij kennen vanaf Genesis. Hij werd zichtbaar, hij maakte zichzelf zichtbaar om aan een zichtbare schepping te gaan beginnen. De eerstgeborene, dat in de Bijbel betekent dat natuurlijk ook vaak de belangrijkste. Maar ik denk dat we het, in dit geval neem ik het, ook letterlijk. De eerstgeborene is degene die het eerste zichtbaar werd. En dat betekent niet dat de Heer Jezus een onderdeel is van de schepping. Dat hij ook geschapen is, zoals de Jehovah's getuigen uitleggen. Maar dat hij wel het eerste zichtbaar geworden is. God werd zichtbaar, maakte zich zichtbaar en ging toen aan de schepping beginnen. Aan die zichtbare en onzichtbare dingen. Die gestalte zien we ook in de Tenach in het Oude Testament soms. in Ezechiël 1, vers 26, daar lezen we dat Ezechiël dat bijzondere visioen heeft met de troonwagen van God, die wielen en de cherubim. En dan staat er, en boven het gewelf dat boven hun hoofden was, boven de hoofden van de cherubim, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen. Iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. En daar zien wij, naar mijn vaste overtuiging, dat beeld van God, waarnaar de mens geschapen is. Er staat, als je dan verder doorleest, staat er, en er was iets van zijn lendenen naar beneden en iets van zijn lendenen naar boven. Dus je ziet heel duidelijk een soort menselijke gestalte, hoe raar dat dan ook klinkt. De mens, de man, is naar dat beeld van God geschapen. En de vrouw is daarvan afgeleid. We hebben natuurlijk allemaal die gestalte met hoofd, romp, ledematen. Er zijn wat man en vrouw natuurlijk betreft kleine, maar toch wel hele wezenlijke verschillen. Maar dat is dat wij naar Gods beeld geschapen zijn. Dat is voor God ook heel erg belangrijk. Dat wij naar zijn beeld geschapen zijn. Dat wij zijn beelddragers zijn. In de situatie na de zondvloed, in Genesis 9, vers 6, waar God dat verbond sluit met de mensheid, maar ook met de dieren, dan een onderdeel van dat verbond is dat er dan een soort wetten worden gegeven. En dan blijkt dus dat je van dat beeld van God af moet blijven. En als je daar niet af blijft, als je dat beeld van God kapot maakt, als je een ander mens kapot maakt, dan heeft dat consequenties. Dan staat er in Genesis 9, vers 6, vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Zo hoog neemt God dat op, dat hij ons mensen naar zijn beeld heeft gemaakt, dat wij zijn beeld dragen, dat als je dus een ander mens doodt, dat je dan zelf ook gedood moet worden. Ik heb er in het verleden bij jullie wel eens over gesproken, in aanleiding van Genesis 9, toen had ik ook een discussie met onze zuster die bij de rechtbank komt, of bij de rechtbank zit, of onderdeel uitmaakt van de rechtbank, maar persoonlijk geloof ik dus dat die doodstraf nog steeds gehandhaafd zou moeten worden. Maar dan moet er natuurlijk wel een hele goede, zuivere rechtspraak zijn. En in de praktijk blijkt, of is gebleken, dat dat niet altijd lukt of is gelukt. Maar dat doet niks af aan wat God gezegd heeft, denk ik. God neemt dat heel hoog op. De mens is naar Gods beeld gemaakt. Door de evolutieleer, naar mijn inzicht een hele grote truc van de Satan, gelooft de mens in het algemeen niet dat hij naar Gods beeld is gemaakt. De mens is een product van een aantal toevallige omstandigheden. De mens is het zicht op God kwijtgeraakt. En dat heeft grote consequenties in onze wereld. Hoe wij als mensen met elkaar omgaan. Het is ontzettend belangrijk dat wij dat geweldige gegeven, dat God de mens naar zijn beeld gemaakt heeft, dat we dat voor ogen houden. Dat heeft consequenties voor ons gedrag, ook voor onze houding ten opzichte van mensen om ons heen. Broeders en zusters, maar ook degene die de Heere niet kennen. Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. En wat is van God? Ik ben van God. Jij bent van God. En dat moet je, je moet jezelf aan God geven. Met heel je wezen, je ziel en je lichaam. We leven in een wereld van iconen, beelden van God. Mensen die qua uiterlijk op God lijken en zij moeten zichzelf aan God geven. En niet voor zichzelf leven. In Macedonië daar schrijft Paulus over in 2 Korinthe 8, vers 5. Daar waren gelovigen waarvan staat, als het gaat over de inzameling, over de collecte, dan staat er dat, en zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heer en daarna aan ons, door de wil van God. Ze gaven zich eerst aan de Heer en daarna door de wil van God aan ons. En dat bedoelt hij waarschijnlijk mee dat ze dus vrijgevig waren wat de financiën betreft. Voor degenen die de Heer Jezus hebben aanvaard als redder en verlosser geldt, want hen, Romeinen 8 vers 29, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Hier zien we iets wat voor ons als gelovigen een geweldige waarheid is. Dat het Gods plan is om ons, die de Heer Jezus hebben leren kennen, gelijkvormig te maken aan het beeld van de Heer Jezus. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Hey, daar heb je dat woordje eerstgeborene weer. De Heer Jezus is op drie manieren de eerstgeborene. Hij is de eerstgeborene van de hele schepping. Hij is de eerstgeborene uit de maagd Maria. En hij is de eerstgeborene uit de doden, tussen de doden uit. En dat laatste wordt naar mijn inzicht hier bedoeld. Hij is de eerstgeborene onder vele broeders. Hij is de eerstgeborene, hij is de eerste die uit de doden, tussen de doden uit is opgestaan. En het is de bedoeling dat wij als gelovigen gelijkvormig gemaakt worden aan zijn beeld, aan zijn opstandingslichaam. Dat ligt dus nog in de toekomst. 1 Korinthe 15 vers 49, en zoals we het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen. En Filippenzen 3 vers 21 sluit daarop aan als Paulus zegt, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot die geweldige lichamelijke verandering is daar echter de voortdurende geestelijke verandering. Om in die zin steeds meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Kolossenzen 3 vers 10. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. En dat degene die hem geschapen heeft, die ons geschapen heeft, is de Heer Jezus. En het is de bedoeling dat wij steeds meer in de praktijk gaan lijken op de Heer Jezus, in geestelijke zin. Naast dat beeld is er ook het opschrift op de munt. Er stond een kop van de keizer op, maar er stond ook de naam van de keizer boven. En zo is het eigenlijk ook in ons leven als gelovigen. Paulus die zegt in 2 Korinthe 3 vers 3. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Dus het is uiteindelijk ook in ons leven, als het goed is, zichtbaar. Jij, ik ben van God. God heeft zijn naam op ons geschreven. In het boek Openbaring lezen we over de 144.000, en dat zijn dan Joodse mensen die de naam op hun voorhoofd geschreven hebben, of geschreven krijgen. En zodat het iedereen het kan zien, dat zij God toebehoren. Bij ons is dat in geestelijke zin in feite ook al zo, dat het bij mensen om ons heen zichtbaar moet zijn dat wij anders zijn. Dat wij van een andere dimensie zijn, dat we bij een ander horen, namelijk de Heer Jezus. Nou, met dat beeld heb je dus eigenlijk drie zaken. We zijn als mens, wat ons uiterlijk betreft, naar Gods beeld geschapen, naar de Zoon zijn beeld geschapen. Als gelovigen zijn we geestelijk opnieuw geboren, geschapen naar het beeld van de Zoon. En dat beeld moet in ons dagelijks leven zichtbaar worden, in ons gedrag. En bij de komst van de Heer Jezus zullen we ook lichamelijk weer het beeld van de hemelse dragen. Zal ons lichaam zo'nzelfde lichaam worden als de Heer Jezus bij zijn opstanding uit de doden heeft gekregen. Geef aan God wat van God is. En geef aan de keizer wat van de keizer is. Nou, in deze maanden krijg je, tenminste ik wel, een brief van de belasting dat je je belasting moet gaan aangeven. Je belastingbiljet in moet vullen. Geef aan de keizer wat van de keizer is. Belangrijk dat we dat ook op een eerlijke en zorgvuldige manier doen. Maar daarboven, en geef dan aan God wat van God is. Laten we onszelf aan God voor het eerst of bij vernieuwing geven. Laten we tot dat moment dat we een nieuw lichaam ontvangen, zingen. Heer, ik geef mijn u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zoudt wonen met uw geest, o Heer. Al de liefde van mijn harte zij u voortaan toegewijd. Ik vrees geen moeite meer of smarte daar gij met mij zijt. Of dat andere lied, Johan de Heer, maak mij een beeld van u zo vol van ootmoed, liefde en trouw. En dan is er ook nog dat lied, en dat gaan we zo meteen na deze preek zingen. Toen ik iets meer dan 40 jaar geleden naar de Bijbelschool ging, de Evangelische Bijbelschool in Doorn, bij Jacob Klein Haneveld, toen moesten wij als eerstejaarsstudenten met elkaar een koor vormen. En er was zelfs een dirigent voor aangetrokken, tijdelijk eventjes. En toen gingen wij zingen met elkaar. Toen moesten wij met elkaar zingen als eerstejaarsstudenten. Lied 585 uit Johan de Heer. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik geef mij gans aan u, o Heer. Ik wil alleen voor u gaan leven. Ik leef voortaan mijzelf niet meer. Ik geef mijzelf aan u. Neem mij, Heiland, nu. Ik geef geheel me aan u thans over. Neem mij, Heiland, nu. En ook het derde couplet. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik wil gans de uwe zijn. Opdat elk in mij kan lezen. Ik ben van u en gij zijt mijn. Als ik zo de laatste jaren in diverse gemeenten kom, dan valt het me eigenlijk best wel op dat dit soort liederen niet veel meer gezongen worden. Die liederen van overgave, van toewijding. En misschien dat we ze dus ook wat meer misschien zouden kunnen gaan zingen. Niet alleen als liederen omdat ze zo mooi zijn, maar omdat we ze zo graag zingen, omdat het verlangen van ons hart is, onszelf constant aan de Heere te geven. Amen.